Goedemorgen allemaal. Dankjewel. ik ben Carla, ik kom uit Deventer. Ik ben getrouwd met Giovanni en Giovanni spreekt vanochtend in Wijk in Aalburg. Ik heb deze week mijn ogen bezeerd, dus als je denkt ze kijkt een beetje eng, dat klopt. Ik kijk een beetje eng, ik heb een heel rood oog aan één kant. Soms loens ik ook, als je denkt loensen, ja dat klopt, dan loens ik. Nee. Nou, dat gehad hebbende wilde ik heel graag een schilderij met jullie delen. Dit heb ik een jaar geleden geschilderd. Dit is een replicaatje. Die is met mij mee op de fiets geweest vanochtend. In weer en wind, want ik had hele zware tegenwind. En ik geef hem zo meteen even aan u, als dat mag. En dan mag hij gewoon door de rijen. Dus dit is zo'n kijkplaat waar je ook even alle details kan bekijken. Alsjeblieft. Nou, ik ga vanochtend spreken over iets. En als ik spreek, dan spendeer ik er ontzettend veel tijd aan. En het is soms ook echt een bevalling, ervaar ik dat dan. En dit is geen makkelijk onderwerp. Ik heb daar ook echt over zitten kauwen. Is dit echt wat u wil zeggen, Heer? En dat komt dan steeds terug. En tijdens dat ik ga spreken, wil ik jullie echt vragen. Ik spreek generaliserend. Dus je zal meteen moeten onderscheid moeten hebben. Is dit nu voor mij? Of moet ik dit nu loslaten? Omdat God nooit veroordeelt. God zit niet in de veroordelingsbusiness. Hij zit in de reddingsbusiness. Dan mag meteen de eerste even op. Nou, die heb ik al gehad. Dat is charmant, hè? Dit is eigenlijk waar ik heel vaak mee begin. Ook als ik les geef. De grootste misvatting van de eeuw is eigenlijk dat religie zegt, als je bij God wil komen, moet je eerst schoon zijn, eerst goed leven, eerst alles voor elkaar hebben, dan ga je naar God. Terwijl Jezus zegt, eerst bij mij komen, of je gebroken bent, kapot, alle varianten, eerst bij mij komen, en daar word je schoon, daar kom je heel. Ja? En daar, dat wil ik echt zeggen voor ik ga beginnen. Deze preek is echt een heel pittig onderwerp voor iedereen. En ik dacht ook echt van, maar het is ook nog eens vaderdag. Maar als God iets zegt, dan heb ik te volgen. En ik wil je echt vragen, zou je willen luisteren voor jezelf? Voor jouw hart? Je voelt soms echt wel of iets voor jou is. En je moet leren, is iets uit veroordeling dan van een andere stem. De vijand wil ook dingen zeggen. Dus ik wil heel graag dat jullie voor jezelf luisteren. Dat je niet opzij vloept en denkt, zo, dat zou die eens even moeten horen. Dus probeer echt even daar te blijven. Dan gaan we naar de eerste tekst. Het zijn allemaal teksten die jullie al lang gehoord hebben. En als ik spreek, dan ga ik heel diep in het Hebreeuwse denken. Echt zoeken van, wat is nou de Aramese vertaling en de Griekse vertaling allemaal naast elkaar. En dan probeer ik echt of daar nog even wat licht overheen komt. Over iets wat je al lang weet, oké? Okay? Nou, in Matthäus 6 staat, ik zeg het even in het Engels, omdat die de beste vertaling heeft in dit geval. En dan zegt Jezus, als je gaat bidden, when you go into your inner room and pray to your father, who's unseen, then your father, who sees all that you do, will reward you. Als er staat inner room, sommige vertalingen hebben zelfs nog erbij gezet, sluit dan je deur. Dus je gaat naar de binnenkamer en dan sluit je deur. Maar in het Grieks wordt hier vertaald psyche. Dus je inner room is je binnenkant. Is jouw hart, jouw binnenkant, jouw persoon. Dus als je bidt, hoef je alleen maar naar binnen te gaan. Je hoeft niet naar een kamer te gaan, een deur dicht doen. We gaan naar binnen en we bidden tot een vader die we niet zien. Dus het is een geestelijk proces. Nou, dat is niks nieuws. Het Griekse zegt dus psyche, ziel en geest. Maar het Hebreeuwse woord, daar konden ze eigenlijk niet goed een Nederlands woord voor vinden. Nog een Engels woord. Sommige talen hebben daar betere woorden voor. En het Hebreeuwse woord koos eigenlijk een combinatie tussen ons hart en onze nieren. En de nieren worden eigenlijk geprefereerd in de psalmen. Doorgrond mijn nieren. En dat heeft te maken met dat de nieren een filtering hebben. Een orgaan wat gefilterd wordt. En waar continu nieuw nieuw vocht in moet gevuld worden en het loopt weer leeg. En daardoor is gekozen voor nieren, omdat wij, onze binnenkamer, blijkbaar steeds leeg loopt. Dat is een heel belangrijk gegeven. Dan staat hier in dit tekstje staat ook een heel belangrijk gegeven. En dat gaat over samenwerking. God werkt altijd samen met ons. Hij bliksemt ons niet onderuit als we iets niet doen. Nee, hij praat tegen onze binnenkamer. En die samenwerking, daar kom ik straks op terug. En toen Jezus dit zei, toen net daarvoor had hij gesproken, doe niet zoals die fariseeërs. De fariseeërs gaan op de hoeken van de straat staan met heel veel bewegingen, bidden. Zodat iedereen kan zien, oh man, wat bidden die fariseeërs toch veel. Ze zijn wel echt fantastische mensen. Dus Jezus zei, doe dat niet. Dat is niet hoe het bij mij werkt. Het gaat niet om de buitenkant, het gaat om de binnenkant. En toen hij dat zei, was het zo revolutionair dat heel veel mensen het niet konden pakken. Alles in die tijd, dus in het Romeinse Rijk, ging over overheersing, over buitenkant, over macht en over de dingen die te zien waren, over kennis. En dit, dat Jezus zei, bij mij gaat het om de binnenkant, was zo revolutionair dat heel veel mensen of erover struikelden, of het niet aankonden, dat het zo nietig was. Daarvoor gebruikte hij ook heel vaak de parabels. En dit is eigenlijk van nature zo, dat de mens de buitenkant eert en de binnenkant bijna als laatste dan nog maar meepikt. Dus van nature heeft de mens geen zin om dit te gehoorzamen. Oké, dan gaat de volgende tekst, is ook een hele bekende, gaan we even lezen. En daar staat Mattheüs 7 vers 15, er staat, in die tijd zei Jezus tegen zijn leerlingen, let op voor de valse profeten die bij je komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Je kan hen herkennen. Je plukt toch ook geen druiven van doornstruiken. Doornstruiken zijn eigenlijk van die tumbleweeds. Dat zijn die grote struiken die geen wortels hebben, die waaien maar rond, hè? Of vijgen van distels. Zo is het ook met ons. Iedere goede boom geeft goede vruchten voort. Maar een zieke boom brengt slechte vruchten voort. Het werkt niet andersom. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. Nog een zieke boom geen goede vruchten. En iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten kun je ze dus herkennen of ze volwassen zijn. Nou, dit is een tekst waar heel veel mensen een beetje jeuk van krijgen, omdat het nogal wat is, hè. Vuur, valse profeten. En toch is dit een hele milde tekst. Het is niet bedoeld dat wij angstig rondkijken, waar zit de valse profeet hier? En dat we op Facebook zeggen, nou wat hij zegt, dat klopt echt niet. Het is eigenlijk een aansporing tot onderscheid. Dat wij leren, er zijn mensen die met een hele fantastische buitenkant naar ons toe komen en ons van alles willen leren, maar waar de binnenkant niet aan de boom zit. En wij mogen eigenlijk gewoon opgroeien en leren, wie volgen wij nou eigenlijk? Waar geven wij onze tijd en ons respect aan? Dus het is niet een tekst om bang van te worden. Het mooie als je kijkt naar de tekst van aan het eind, omgehakt. Dus wij zijn dan ook heel calvinistisch, hè? Elke boom die geen vrucht, tjop, zo'n kettingzaag erbij. En het boom wordt omgehakt, dat vinden wij fijn. Maar er staat eigenlijk, hij wordt gesnoeid. Dus de dode stukken worden helemaal afgehakt. En de boom kan als een klein stompje achterblijven en daar toch nog leven uitkomen. Hier zegt Jezus heel duidelijk, bij mij werkt het anders. Hij heeft het over vrucht dragen. heel vaak hè, zeggen mensen, wat is het doel in mijn leven? Wat moet ik nou toch doen? Waar moet ik induiken? Moet ik naar het buitenland? Moet ik dit? Moet ik dat? En mensen hebben heel erg nodig die basisfilosofie. Waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? En Jezus zegt zo heerlijk, eenvoudig. Het gaat om vrucht dragen. Dat jij uiteindelijk wat jouw boom draagt en jouw gegeven is, eruit komt en je draagt vruchten. Maar vruchten zijn voor anderen. En hij gebruikt ons als een boom. Hij gebruikt ons, ik bedoel, ons leven gebruikt hij de metafoor van een boom. En hij zegt eigenlijk, het proces is één richting op. De boom is de binnenkant. Vanuit de boom komen vruchten. Pop, op een bepaald seizoen hè, komen daar vruchten. Dat is hoe het is. En het is niet andersom. Je kan niet zeggen, er komen vruchten en de binnenkant is helemaal ziek. Dat bestaat niet, zegt Jezus. Dus eigenlijk zegt hij, het gaat maar één kant op. En dat is van binnen naar buiten. En het kan niet van buiten naar binnen. Dus als een boom ziek is, een mens en zijn overtuiging en zijn leven, en daar worden allemaal mooie vruchten aan gehangen, dat kan dus. Hè. Dan komt er van de buitenkant iemand die hangt daar een mooie tomaat aan. Maar dat is niet hoe het werkt, zegt Jezus. En daarin wil deze tijd, deze tekst onderscheid brengen. Het is eenrichtingsverkeer. Vanuit zijn liefde geënt zijn, alles wat hij ons leert opzuigen, en dan kan het niet anders dan dat daar vruchten uitkomen. Dit is best een pittige tekst. Er staat ook roofzuchtige wolven. Nou, ga ik straks even op verder. De tekst is dus echt puur om ons onderscheidingsvermogen te geven. Waar kijken wij zo tegenop? Wat volgen wij? En vrucht dragen is dat we zo verbonden zijn aan Jezus. En dat is heel natuurlijk. Dus je hoeft niet te denken, oh, dat moet ik echt als een soort sport mijn kleding aandoen, want ik moet verbonden zijn. Nee, dat gaat gewoon tijdens onze dag, tijdens onze slaap. We zijn verbonden aan Jezus. En hij vult ons lege orgaan, die binnenkant, die vult hij. En dan komt er wat uit. En wat er uitkomt is dat wij zijn liefde in die wereld kunnen brengen. In ons kleine cirkeltje, in ons gezin, in onze vriendenkring. Dat is een automatisch proces. Dan komt er een moeilijke tekst en ik wil jullie nogmaals even aansporen. Luister voor jezelf. Oké, luister voor jezelf. De volgende tekst is Hebreeën 5 vers 13. Dat is best een pittige. Er staat, maar het is moeilijk om jullie iets te leren, omdat je niet eens meer probeert te begrijpen. Qua tijdsinvestering had je al een leraar kunnen zijn, maar je hebt nog steeds nodig de basiswaarheden van God opnieuw te horen. Net als een babytje die melk nodig heeft en geen vast voedsel kan verdragen. Het vast voedsel is voor volwassenen die weten hoe gerechtigheid werkt. Zij groeien door, voortdurend door goede keuzes te maken, en hebben hun onderscheidingsvermogen getraind, zodat ze vrucht kunnen dragen. Dit is een tekst van Paulus, waarin hij eigenlijk de christenen aanspreekt, hey, hier gebeurt iets wat niet gezond is. En hij zegt, jullie gedragen je eigenlijk nog als baby's. En een baby heeft nodig alle warmte, liefde en de acceptatie van de vader. Een geestelijke baby hebben we het hier over. Dat proces is fantastisch. Ontvangen, genieten, plezier hebben. Helemaal dicht bij de vader zijn. En iedereen heeft dat proces nodig. En God heeft geduld. Dat kan lang duren. Ik weet dat ik er misschien wel 10 jaar over heb gedaan. Dat ik een baby was. Bij iedereen moest ik mijn bevestiging halen. En elke keer maar mensen voor me bidden. En dan kon ik er tegenaan. Dat is niet fout op zich, hè. Maar ik had geen enkele draagkracht. Ik had niet geleerd om voor mijzelf te zeggen, hey Veldhuis, ik was toen nog niet getrouwd, hey Van Berkel, jij kan Jezus zelf ook volgen. Jij kan blijven staan in deze wereld. Dus een baby is belangrijk. En dat proces, daar heeft God geduld mee. Iedere bediening en iedere persoon is daarmee gestart. Maar een baby, die een baby blijft, is niet charmant. Dat is niet hoe het werkt. En God brengt ons een seizoen waarin hij zegt, het is tijd om op je benen te gaan staan en volwassen te worden. Nou is dit nooit een aanval dat God zegt, ben je nou nog niet volwassen? Maar het is een plek waar hij iedereen in wil halen en iedereen in uitnodigt. Een baby heeft geen draagkracht. Er kan niets worden toegevertrouwd. Een baby is eigenlijk egocentrisch. Hij denkt, alles draait om mij in het leven. En in situaties verandert dat niet. En het seizoen van een leraar, wat hier in de tekst staat, wordt niet zozeer bedoeld dat we allemaal leraren zijn, de bediening van de leraar, maar meer dat wij gewoon in staat zijn om wat God in ons heeft gezaaid, mee te nemen de wereld in en dat uit te dragen en dat uit te leggen, uit te leven tegen anderen. Daarmee wordt bedoeld leraar. En het is dus mogelijk om gered te zijn, maar in je binnenste toch te zijn blijven steken 20 jaar terug. Met de trauma's en de onvolwassenheden van toen kan je 20 jaar verder zijn en niet veranderd. En ik heb die teksten echt geprobeerd goed te typen, maar ik zeg overal je. Dus dat kan je. Maar ik weet even niet hoe ik dit anders moet zeggen. Men kan. Maar oké, nogmaals. Dit moet niet veroordelend binnenkomen, oké? Je pikt dan net de glorie van God mee dat je gered bent. En verder de glorieuze plannen die hij heeft, die kun je mislopen. Het is dus mogelijk om heel veel bijbelkennis te hebben, alles te weten van de Hebreeuwse cultuur, van allerlei tijd te investeren in God. En toch onvolwassen te zijn als een baby. Als ik de liefde niet had, zegt Jezus. Als ik de liefde niet heb, de bron die met mij meereist, die mij wijsheid geeft en inzicht en kennis en liefde voor mensen, dan kan ik gewoon blijven hangen. Het is mogelijk dat we tekenen en wonderen meemaken en zien gebeuren en toch onvolwassen blijven. Dit gaat niet over perfectie in ons gedrag. Dit gaat niet over geen fouten mogen maken. Maar dit gaat over valse geloofsovertuiging die wij met ons meedragen. En die van binnen onze identiteit roven. De roof van de wolf. En Jezus zegt eigenlijk hoe we aan de buitenkant zijn, moet in overeenstemming met zijn onze binnenkant. Zei ik die zin trouwens goed? Moet in overeenstemming zijn met onze binnen. Onze binnenkamer. En veel christenen hebben erg veel geïnvesteerd in de buitenkant. Heel veel willen doen, willen zijn, gezien willen worden, gehoord willen worden. Maar van binnen zijn ze nog delen van hun, en niet alleen baby, maar delen van ons zijn nog als een baby. Het gaat om mij. En Giovanni en ik reizen heel veel door Nederland. En ik schilder veel. Ik werk veel met theater. Dus ik ben vaak met teams. En Giovanni is vaak in teams van gemeentes. En dan vertellen we elkaar onze dag. En wat ik heel veel heb meegenomen, is dat je kan oud worden en nog steeds super onvolwassen zijn. En ik kijk hier echt niemand aan, hè? Zo zit ik niet in elkaar. Anders moet ik naar een pilaar kijken terwijl ik mijn preek doe. Dus denk niet dat ik iemand bedoel hier. Maar ik heb dit gezien. Wij zien het in gemeentes. En we zien conflicten ontstaan die gewoon komen. Niet door geestelijke strijd. Maar gewoon dat mensen lange tenen hebben en dat ze niet geleerd hebben, het gaat hier niet om mij. Ik heb geleerd om eventjes niet boos te worden om een onhandige opmerking. Oké? En het is heel stil, ik vind het best spannend. Ik heb mijn enkels, mijn knieën hier tegen het podium aangezet. Maar God wil iets van ons. En er komt straks een opwekking. Ik zie, overal in Nederland zien wij jongere teams, jongere groepen die oppoppen. Huiskerken die groeien. In Harderwijk is een beweging van 2000 jongeren. En we waren op opwekking. We hebben 13 jaar heeft Giovanni leiding gehad op opwekking jongeren. En ik was op opwekking jongeren en ze vroeg of ik daarheen wilde komen. Dus ik er daarheen. En ik schilderde bij een seminar. En dat seminar, ik denk dat er plek was voor 400 in de tent, zat stampvol. En vroeger zag je dan heel veel meisjes, een aantal jongens. En vooral blauwoogig, blanke huid, hè? Dat soort jongeren, veel. Die hele zaal zat vol met donkere jongens, getinte jongens. Ex-moslims. Daar is iets aan het gebeuren in Nederland. Dat is ongelooflijk. Ik keek echt mijn ogen uit. Waar komen deze lui vandaan? Allemaal net tot geloof gekomen. Elkaar tot geloof geleid. En wat gebeurt er als wij onvolwassen zijn. En wij zijn als vaders en moeders. Degene die hun mogen begeleiden. Verwonde leiders, verwonde jongeren. Verwonde jongeren, verwonde andere jongeren. Dus het is de reden waarom ik het eigenlijk zeg is. Er komt een tijd dat wij als vaders en moeders gebruikt worden. Ja, en dan is het zo nodig dat wij volwassen zijn geworden. En dat we Gods hart kunnen meedragen. Ik noem wat dingen, omdat ik kan het in mijn hoofd helder hebben. Maar soms denk jij iets heel anders. En ik noem nu dingen die ik tegen ben gekomen. En de mensen ken je niet. Dus ik ga niet nooit dingen zeggen uit onze eigen kerk natuurlijk. In de kerk heel enthousiast doen aan bidden. Terwijl thuis de man wordt uitgevoederd door woedeproblemen. Natuurlijk mag jij een keer uitvallen. Dat is allemaal niet erg. Maar dit gaat over een vrucht die we met ons meedragen. Op het podium vol vuur zijn en dingen voor elkaar hebben, maar thuis de dingen niet opruimen als de problemen liggen. Als iemand niet voor een taak gekozen is, woedend zijn, komt Giovanni erbij, gesprekken. Gewoon omdat hij niet voor een taak gekozen is en een ander wel. Die plek opeisen, want waar ik wil gezien worden. Ik verdien die plek, ik heb recht op die plek. Ik wil ook op het podium, want ik kan ook spreken. Ik ben beter dan die persoon. Ik ben ook al langer christen dan die andere. Er zijn vruchten van jaloezie en kritiek die we met ons meedragen. Als dat onze vrucht is, dan zijn we nog zo onvolwassen. Dan zijn we in gebieden een baby. Het gaat om mij. Mensen die altijd oneenigheid hebben. Als ze dan bij elkaar komen, dan worden er weer dogma's gelanceerd, bitterballen erbij en ruzie over hoe we over dingen denken. Jezus zegt, wees één, maakt ze allemaal niks uit. Ze maken alleen maar ruzie en dingen kapot. Ze vruchten van kritiek. Mensen die niet met anderen door een deur kunnen, niet kunnen vergeven. Die maar niet naar de kerk gaan, echt waar bij bosjes. Omdat ze kunnen gewoon niet dat die ander daar ook zit. Dit is babygedrag van een kleuter die een hekel heeft aan zijn broertje, aan zijn peuter. Tegenslagen van geloof vallen. En dit vind ik echt zo lastig om te zeggen, net alsof ik jullie beschuldig. Ik praat echt over mezelf. De hele weg onderweg heb ik tegen mezelf gehad. Op de fiets. En dat is lang, een uur. Onvolwassen mensen zijn egocentrisch. Alles draait om hen. Ze kunnen geen pijn verdragen van offers. En ze willen vaak binnendoor snelle processen. Ze willen graag vruchten ophangen aan een zieke boom. We zijn meer geïnteresseerd in de buitenkant. Belangrijke mensen, beroemde mensen. Terwijl we niet kunnen kijken wat leeft er aan die binnenkant. Liefde leeft van offers. En de Bijbel spreekt over gestorven zijn aan ons vlees. Wat Willem vanochtend zo mooi zei, hè? En dit zijn de roofzuchtige wolven die onze identiteit roven als zonen en dochters. Ik vertel heel even een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik denk dat dat gewoon heel goed toepasbaar is. Dus daarom doe ik dat even. Ik werk als theatermaker en ongeveer al 35 jaar. En als ik vaak ontmoet ik jongeren en die zien dan een productie en die denken, oh, dat wil ik ook. En dan natuurlijk hebben wij stageplekken en we hebben teamleiders die hun dan meenemen en van alles leren. Omdat wij hebben geleerd waar een vrucht is, daar kan je anderen altijd meenemen in die vrucht. Dus leren. En voor sommige jongeren merk ik dan dat ze eigenlijk willen wat ik heb. Dus ze willen eigenlijk een soort vrucht van mij. In plaats van dat ze hebben geleerd, ik begin onderaan en ik dien maar gewoon waar ik kan dienen, willen ze eigenlijk gewoon een binnendoortje en snel op het podium, snel op de plek van aanzien, de buitenkant. En als ik dan hun vertel over de strijd die het mij levert om één theaterproductie op het podium te zetten, waar ik een jaar aan werk en alle offers breng, financieel, gebed, oefenen, praten met mensen, ruzies die oppoppen en daar allemaal in investeren. En dan hebben we het nog alleen maar over het voortraject. Want als zodra wij ergens naartoe reizen, volgend jaar weer naar België, en dan gaan we daar optreden, vijf optredens. Nou, dan de week daarvoor, dan vallen de vliegen gewoon om je heen. Zoveel strijd. Heel veel mensen worden ziek, of hun kinderen worden ziek. En wij bidden hoor, voor bescherming. Maar er gebeuren gewoon heel veel geestelijke strijddingen. Kan je dan nog blijven staan of zeg je, ja, dat valt tegen. Ik wilde op dat podium. Maar dat hoort er allemaal bij. Om volwassen te worden, om vrucht te dragen, brengen wij offers. Dus die vrucht die kan nog zo mooi lijken. Maar als we die trajecten, die processen met God niet lopen, dan komt dus die zieke boom met nepvruchten tevoorschijn. Nou, om mijn verhaal af te maken, ik heb gewoon geleerd, als mensen met me mee willen wandelen, dan laat ik die dingen ook allemaal zien, hoe zwaar het kan zijn, in plaats van alleen succes. En dan vraag ik of ze onderaan willen beginnen. En heel vaak willen ze dat niet. Ik maak zelf ook wc's schoon als wij ergens heen reizen. Nou, dit is een hoop bagger, hè? Nou kun je echt zo gaan zitten, man, wat zijn wij slecht. Ineens komt er van alles onder ogen, dat je denkt, oh, wat zijn we toch eigenlijk wormpjes, zegt Jacob, hè? Wormpje Jacob. Maar het mooie met God is dat er altijd herstel is. Hij nodigt ons uit in een proces in ons binnenste. En in Filippus staat zo mooi, wat hij begonnen is, maakt hij ook af. Maar het kan alleen met onze samenwerking. Weten jullie nog die eerste tekst? Als wij gewoon zeggen, heb ik geen zin in, dan gaat dat niet gebeuren. Als God zegt, ik wil jou op een weg voeren van meer vergeving, en wij zeggen nee, nou dan stopt dat gewoon, dat deel in jou. En dan wordt het een rotonde, waar de volgende keer God gewoon weer begint bij het begin. God heeft een proces met ons. Het gaat om wat in ons hart leeft. Niet je baan. Het gaat niet om je geld of je bekendheid. Niet om gekend te zijn. Het gaat om volwassen worden. En volwassen worden is eigenlijk gezond worden in wie Jezus jou heeft bedacht. Foei, ik heb echt gevoeld dat ik vreselijk streng loop te zijn. Maar ik ga het toch afronden. God wil dat wij gevuld zijn met hem. En natuurlijk heb je dagen dat jou dat niet lukt. En soms wel jaren dat je in een woestijnperiode zit. Maar hij wil dat we weten, ik ben gekend. Ik ben geliefd. Ik ben geaccepteerd. Ik hoef me niet beter voor te doen waar ik ook ben. Ik mag zijn wie ik ben. Ik ben genoeg. En daarin wil God ons volwassen maken. En dat blijft staan in elke situatie. Als je midden in een familieruzie zit. En iemand zegt iets vreselijk tegen je. Sommige mensen zeggen, ik breek met die persoon. En iemand anders zegt, ik ga voor herstel. Ik neem de vrede met me mee. Het draait niet om ons, hoe goed we zijn, hoe hard we werken. Het gaat erom of we leven vanuit die plek. Ik hoef Gods liefde niet te verdienen. Ons binnenste is gevuld met de bron. En die vrucht, die is niet voor zondagochtend, die laten we niet hier zien. De vrucht laat je zien van maandag tot en met zaterdag. Dat is waar God ons in wil meenemen. En wij willen vaak gezien en gehoord worden. En wij willen vaak dat het om ons gaat. Dat wij geestelijk zijn. Maar als God dan vraagt om hard te werken aan ons hart, waar vruchten hangen die dood zijn, dan wordt het heel stil. Wij hebben er vaak geen zin in. Of het gaat te langzaam. Het gaat zelfs achteruit soms. Want wij denken heel vaak dat ons leven een lijn is die ergens heen gaat. En dat is succes. Maar als het een lijn is, dan zegt God wel eens, we gaan helemaal terug. Want daar hebben we iets overgeslagen. En dan hebben we het over hem aanbidden. Dit is de ware aanbidding. Dit. Dus zingen in de kerk is fantastisch. En ik ervaarde ook Gods aanwezigheid. Maar dit is de ware aanbidding. Door de week zeggen, ik heb zo'n shit humeur als je opstaat, maar ik parkeer het, want ik heb kinderen en ik wil dit niet aan hun overdragen. Wanneer er in ons binnenste afwijzing heerst, onzekerheid als overlevingsmechanisme of controle, of we worden geplaagd door woedeaanvallen of minderwaardigheid, dan kunnen we ons geestelijk gedragen, zingen, hard werken, bidden. Maar dit zal er onder druk uitkomen. Het lijkt heel mooi aan de buitenkant, maar van binnen rooft het onze identiteit. Dat is die wolf in schaapskleren. Dus wij denken heel vaak, nou dan komt daar iemand binnen. En dan zou je zomaar een valse profeet kunnen zijn. En dit is eigenlijk de deal. God wijst ons nooit af. Het is zo heerlijk, hè? Ik word er altijd zo blij van als ik mezelf weer tegen ben gekomen. Hij wijst ons nooit af. Hij nodigt ons uit om met onze binnenkant bij hem te komen. En de wereld die wacht rijkhalsend uit op de zonen en dochters van God. Die geleerd hebben iets mee te dragen en iets afgelegd hebben, waardoor zij tegen een stootje kunnen als ze midden in de wereld staan. Het heeft genoeg, de wereld heeft genoeg van christenen gezien die het ene zeggen en het andere doen. Dus volwassen worden is een must. Het is een must. En het meest trieste is eigenlijk, wat we vaak niet zien, omdat we dan met onszelf bezig zijn, die dingen, die geven wij door aan onze kinderen. Die trekjes en die trauma's die wij niet oplossen en verwerken, die geven we gewoon door als een geschenk. Je zou zeggen, maar een moederdag, vaderdag, kinderdag, dat zijn zieke geschenken. Best veel gezegd. Ik was op opwekking en ze hadden gevraagd of ik wilde schilderen in de ministry tent. Dus ik had 2 dagen geschilderd en dat is best zwaar voor je rug en gewoon om te dienen, ik had een heel groot doek. En op een gegeven moment zeiden ze bij de jeugd, wil je ook bij ons komen schilderen? Dus ik dacht, ja, natuurlijk wil ik dat. Veel leuker, dat is niet zeggen hoor. Veel leuker bij de jeugd. Anyway, ik met mijn ezel en mijn koffer en een groot doek die kant op, maar ik kon dat helemaal niet meer tillen. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga even bij de technische dienst langs, waar ik ging vroeger heel vaak een kar halen of een golfkarretje. Dus ik ging daarheen en ik zei zo van, hey, ik moet naar een jongerentrein. Kunnen jullie maar even rijden? En die man zei, nee, dat kan niet. Te druk. Dus ik dacht, nou prima toch. Ik ga naar de volgende. En die zei, nee, dat kan niet, want je staat niet in JOS. En JOS is een digitaal systeem en dat staat er niet in, dus dat kan niet. Dus lichtelijke irritatie kroop in mijn nek. Maar ik heb me ontzettend getraind. Ik als jonge christen, ik stikte van de woede aanvallen. Dus ik dacht echt, kalm aan, Veldhuis. Dus ik nam de derde onderhanden. En ik zei zo, ik moet naar het jongerenterrein. Maar dat haal ik gewoon niet met deze zware spullen. Dus zou ik misschien dat jij me even brengt met het golfkarretje. Nou, die reactie zal ik je besparen, maar was ook niet heel lief. En die verwees me door naar een vierde, maar hij zei, voor die persoon moet je echt opletten. Dus ik liep met vrees en beven naar nummer vier. Toen vroeg ik maar, mag ik misschien een handkar? En ik dacht, dan kwak ik daar al mijn meuk in en dan loop ik met die kar die richting op. En die zei ook, nee, dat kan niet. En toen trok ik waarschijnlijk een heel naar gezicht of zo. Want die zei, ja, dan moet je ook nog zo gaan kijken. Nou, toen had hij het gedaan. 4 keer. En toen die opmerking. Dus echt waar. Ik kon gewoon stoom uit mijn neus gaat, jong. Ik was zo kwaad. En ik zei iets tegen hem. En ik heb me echt gedisciplineerd. Ik ga mensen nooit uitschelden. Dat doe ik gewoon echt niet. Maar ik zei zo, wat is dit hier voor een ballentent? En ik dacht, hè, die komt nog redelijk. En die man die keek echt zo. Toen legde ik uit mijn hele traject en zo. En ik zei, ik hoef wel gewoon een kilometer. En iedereen zit hier en de karretjes. En het lukte niet. Dus iemand zag mij tranen plengen. Zo'n stripboek tranen, weet je wel. Die zei, kom maar gauw. En die pakte mijn koffer en de hele meuk op. En die liep met mij naar het jongerentrein en parkeerde mij daar. Dat was het hele verhaal. Maar het was ook een heel grappig gezicht, want hij had een heel rood hoofd. En ik dacht, waarom zou het? Is die zo awkward? Hè? Nou, ik liep natuurlijk te huilen over dat draai. Naast een man die zoiets had. Maar goed, awkward. En de volgende dag moest ik er weer rennen. En ondertussen dacht ik al, wat is dat toch raar dat ik zo uitviel, hè? Wat echt gewoon een man die gewoon even nee zei. En natuurlijk was het niet helemaal leuk. Maar ik heb mezelf onderzocht en ik dacht echt, heer, dit is niet oké. Ik moet terug. Dus de volgende dag heb ik die man opgezocht. En ik kon hem nergens meer vinden. Hij zat waarschijnlijk achter een container verstopt toen hij mij zag of zo. Maar het ging erom, ik voelde gewoon, dit was echt, hoe zeg je dat, ongepast. Dit was echt zo, dit kwam ergens vandaan waar ik dacht, hier moet ik iets mee. Dus ik zei zo, heer, waarom ben ik toch zo kwaad daar elke keer, hè, bij opwekking. En eigenlijk kreeg ik het idee dat God zei, jij hebt heel vaak gediend waar niemand je hielp. Dat deed jou zeer. Je was eenzaam. En dat was de echte pijn. En daarmee kunnen we naar God. Dus ik heb heel, heel eerlijk gezegd, A, ik ga het goed maken. B, ik moet naar mezelf wijzen, niet zeggen, ja, die vent ook, jongen, en alle vier, hè, en opwekkingen. Dat kan ook. En dat is typisch het onvolwassen gedrag. Het niet bij onszelf kunnen zoeken, want dat doet pijn. En die pijn willen we niet aan. Nou, ik rond met jullie af. Het is heel belangrijk om niet hier te gaan in een stuk zelfonderzoek waarvan je denkt, als je vanavond de dag afsluit, oh, ik heb dat gedaan, dat gedaan, dat. Maar dat God dat proces met ons in mag en zegt, jij weet waar de onvolwassen dingen zitten. Mag ik daarbij komen met mijn lamp? En hier wil ik heel graag eventjes Anne, was het, naar voren vragen, onze ritarist. En mijn schilderij, is dat nog ergens? Dan ga ik ook even... Ah, super. Dan gaan we de laatste tekst eventjes bespreken. Dankjewel, Christel. Ik zal hem even uitleggen, het doek. Een poosje geleden schilderde ik een... die mag één terug, denk ik. Ja. Las ik deze tekst. En ik zei al, ik ga dan in het Hebreeuws speuren naar de betekenis. En dit is de tekst die wij vaak aan kinderen meegeven. U bent naast mij als ik op mijn fietsje naar school fiets. Dan bent u naast mij. U bent voor mij en achter mij. En uw hand is op mij. Dus we zijn hartstikke veilig in het verkeer. Weet je wel? Zo heel vaak bekijken we God. En het is waar. Maar in het Hebreeuwse zul je zien dat er vaak lagen zijn die nog veel meer betekenen dan dit ene woord. En het mooie aan Psalm 139 is, zegt, ja, u bent bij mij, amen. Want hij heet I am, I am. Hè? U bent ook naast mij, amen. En dan staat er, ik sla er een over, u bent achter mij. God is hier, zeker weten, hij is in mijn achterhoede. Maar achter mij betekent ook ons verleden. In tijd is hij achter ons. Dus God nodigt ons uit om met hem op reis te gaan in zijn bootje. En die vraagt, mag ik varen? Wil jij kijken? En die neemt ons dan mee naar plekken waar wij geleden hebben. Waar soms in de moederschoot we niet eens welkom waren. En ons hele leven reageren wij uit die buik. Nieren. Dat is de reis dat God zegt, mag ik met jou terug in je verleden naar die plekken waar jij nog een baby bent, waar jij niet gezond bent. En dan wil die dat aan met jou, dat proces, en dat kan een hele poos duren en pijn doen. En dan hoef je niet te denken aan 20 jaar, maar dat kan jou pijn doen. En dan wil hij dat afsluiten, eens en voor altijd. Dus niet dat wij krakkemikkerige wezens blijven met ons verleden. Maar dat dingen afgesloten worden, zodat wij kunnen groeien. Dan staat er voor mij. Voor mij is inderdaad, God is voor mij. Hij beschermt ons. Hij is voor mij. Hij werkt voor mij. Maar ook weer gaat dit om tijd. En er staat, God werkt in de tijd voor mij uit. Hij heeft allemaal plannen waar hij jou voor kan gebruiken. Misschien heeft hij wel een plan dat jij een vredestichter gaat worden in jouw familie. Voor jou uit heeft hij dingen klaargemaakt om in te wandelen. En er ligt een erfenis op ons te wachten die wij als het ware kunnen plukken, in kunnen stappen. En dat is dit schilderij. Dus dat Jezus eigenlijk met een klein meisje in de boot zit en aan het varen is. Hij bepaalt de koers. Hij bepaalt de richting. En zij mag echt kijken, waar gaan wij heen? Moet ik hier iets mee doen? Ik zou heel graag, als jullie dit goed vinden, dit afsluiten. Door mensen te zalven. Kijk, en iedereen struggelt, hè? Iedereen heeft zo zijn problemen. Maar dit, de tekst van Paulus, gaat echt over. Er is onvolwassenheid. Je mag dat in je eigen tijd bij de Heer brengen. Maar wij willen jullie ook zalven. Als je zegt, ik weet iets. Iets popt steeds op. Dat je onder de zalving een proces aangaat. En soms gaan dingen onmiddellijk weg. Maar heel vaak vraagt God die samenwerking. Wil jij gehoorzaam leren zijn? Wil jij van die woedeproblemen af? Zou je hard moeten werken? En dat is de ware aanbidding. Oké. Wij zijn niet geroepen om deze dingen aan onze kinderen door te geven. Wij zijn geroepen om vrij te zijn en steeds meer van die vruchten te uit te pakken die God voor ons heeft. Nou is dit best heel wat ik heb gezegd, maar toch wil ik mensen zalven. Dus voorkom alsjeblieft dat je naar voren komt van, ik heb het zo slecht gedaan. Dat is niet wat ik hier bedoel. Maar God wil aan het werk met bepaalde specifieke dingen in ons leven. En daar ga ik je voor zalven. En ik vraag ook de bidders of even naast mij komen staan. Zijn er bidders die naast mij willen komen staan? Anders dan doe ik het. Jezus, u bent naast mij. U bent voor mij, achter mij. In mijn verleden en in mijn heden. U bent de grote planner. En wij hoeven alleen maar gehoorzaam te zijn. En sommige mensen zeggen, ik heb zoveel geestelijke strijd. Nee, soms ben je gewoon bezig om gehoorzaam dingen op te ruimen. Op te ruimen. Jezus. Nou, terwijl onze psalmist, onze leviet speelt, mag je naar voren komen. Ik heb olie. Als je zegt, ik wil alleen maar één woord zeggen. We gaan geen gesprekken aan. We willen jullie zalven. Is het oké? Ja. Kom maar naar voren.